Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on,
let's go. Stap je ook in?
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabrielle Adair. Met het geweld van en tegen de Houthis breidt het conflict in Gaza zich uit naar de Rode Zee. Redacteur Floris van Straten vraagt zich af, kan dit escaleren tot een oorlog in het Midden-Oosten?
Afgelopen dinsdag voer het Griekse vrachtschip Sografia, een schip van zo'n 56.000 ton, ten noordwesten van Jemen door de Rode Zee. Dat is een zee die tussen Saoedi-Arabië en Egypte ligt en aan de noordzijde wordt afgesloten door het Suezkanaal, dat weer de verbinding vormt met de Middellandse Zee. Het is een buitengewoon belangrijke strategische route die zo vanaf Jemen tot aan het Suezkanaal voert, waar zo'n 15% van de wereldhandel in goederen langs plaatsvindt. Het Griekse vrachtschip, dat onder de Maltese vlag vaart, komt net uit Vietnam en koerst richting Israël. Dat is een reis die normaal zo'n 2 weken in beslag neemt. Het schip glijdt door het water en de 24 bemanningsleden zien dan tot hun schrik voor de derde keer in 24 uur iets door de lucht vliegen en op zich afkomen. Die derde keer wordt het schip ook daadwerkelijk geraakt door een raket van de Houthis.
Houthi rebels targeted an empty Malta flagged ship, which resulted in a direct hit on the vessel.
The Greek shipping ministry has said it was a Greek-owned a ship called the MT Sografia, sailing from Vietnam to Israel.
Die beschieting door de Houthis van dat Griekse schip is een reactie op de bombardementen van een paar dagen daarvoor op Jemenitisch grondgebied van de Amerikanen en de Britten die vorige week zijn begonnen op lanceerinstallaties van de Houthis voor hun raketten.
Goedemorgen. De VS en Groot-Brittannië hebben vannacht doelen van de Houthi-rebellen in Jemen bestookt. Hiermee proberen ze een einde te maken aan de aanvallen van de Houthis op schepen in de Rode Zee. Met vliegtuigen en vanaf marineschepen werden verschillende doelen in Jemen aangevallen. Onder meer in de hoofdstad Sanaa.
De Houthis die zijn al langere tijd bezig met aanvallen op schepen, omdat ze op die manier hun solidariteit willen betuigen met Hamas en met de Palestijnen die tegen Israël in de Gazastrook vechten. En die bombardementen en beschietingen die dreigen rondom het conflict Israël en Palestina een nog grotere oorlog in het Midden-Oosten te veroorzaken met spelers vanuit de hele wereld.
Wie zijn die Houthis eigenlijk?
Die Houthis zijn een groep die al eeuwenlang van groot belang zijn geweest in Jemen. Ze vormden eigenlijk een soort kaste die dan ook juist in dat noorden van Jemen de regering in handen had. Maar in de loop van de 20e eeuw zijn ze die rol weer grotendeels kwijtgeraakt. En toen zijn ze eigenlijk gedegradeerd tot een groep van strijders die zich in de bergen hadden verschanst en van daaruit probeerden terug te vechten. Ze zijn ook in religieus opzicht een aparte groep. Ze hangen aan het Zaidi-geloof aan. Dat is een variant van de Sjiïtische islam die ook in Iran vooral wordt beleden. En dat heeft ook een band met Iran geschapen die er ook toe heeft geleid dat de betrekkingen tussen beide groepen, tussen Iran en tussen de Houthis, veel nauwer zijn geworden door de jaren heen. En met een vrij kleine groep zijn ze altijd blijven doorvechten om de macht te heroveren in de hoofdstad Sanaa.
Rebellen in Jemen hebben verschillende overheidsgebouwen bezet. Er werd gisteren een bestand gesloten, maar het is niet duidelijk of de rebellen zich daaraan houden. De afgelopen dagen vielen meer dan 100 doden in de jemenitische hoofdstad Sanaa. Sjiïtische rebellen vochten er met soennitische aanhangers van de regering. Om een einde te maken aan de strijd is de premier dit weekend afgetreden. Rebellen hebben nu zijn kantoor bezet en ook een militaire basis en het gebouw van de staatstelevisie.
De Houthis hadden uiteindelijk succes met hun strijd en wisten in 2014 de hoofdstad Sanaa toch weer te heroveren, tot veler verrassing. Waarbij ze dan in totaal ongeveer 2/3 deel van de bevolking onder hun gezag wisten te brengen. En tot schrik ook van Saoedi-Arabië, het buurland, dat veel liever de verdreven regering aan het bewind zag blijven. En de Saoediërs hebben vervolgens ook een coalitie opgezet om de regering toch weer in het zadel te helpen, de verdreven regering, en de Houthis op hun beurt te verdrijven. Maar dat lukte absoluut niet. De Houthis zaten daar stevig in Sanaa en zijn daar ook in geslaagd om daar al die jaren van de uitputtende oorlog die er geweest is aan de macht te blijven. Dus voor de Houthis stond eigenlijk altijd hun strijd voorop. En het welzijn van de bevolking was van volkomen ondergeschikt belang. Die raakte hoe langer hoe meer in een enorme voedselcrisis verzeild, waardoor Jemen eigenlijk de afgelopen jaren bekend stond als het grootste humanitaire noodgebied ter wereld. Bij die strijd probeerden ze ook zoveel mogelijk jongeren al te betrekken. Ze hebben al jarenlang ook zomerkampen georganiseerd waar duizenden jemenitische kinderen dan werden gedrild voor de oorlog. En de Houthis hebben ook nooit geaarzeld om ook vooral jongens van de puberleeftijd in te schakelen voor hun strijd. En er zijn ook veel berichten over gesneuvelde hele jonge strijders die dan het allemaal niet hebben overleefd. En tijdens die verwoestende oorlog werden de betrekkingen tussen Iran en de Houthis ook steeds nauwer. Iran zag het als een mooie gelegenheid om de grote rivaal Saoedi-Arabië in het nauw te brengen en was bereid om aanzienlijke militaire hulp vooral aan de Houthis te geven, in de vorm van met name raketten en rakettechnologie.
Ja, en los van dat ze ook die religieuze overeenkomsten hebben, Waarom steunt Iran die Houthis zo?
Voor Iran is het ook handig om groeperingen te hebben als de Houthis die dan het Westen, maar ook sommige Arabische landen af en toe aanvallen daarop uitvoeren en soort speldeprikacties tegen die landen ondernemen, zodat ze niet zelf daar direct bij betrokken zijn, maar ondertussen wel het leven ongemakkelijker maken voor hun tegenstanders, voor hun vijanden, voor Amerika, met name Israël en ook sommige Westerse landen.
Maar ja, dan is de vraag natuurlijk, welk belang hebben de Houthis dan om dat te doen?
Nou, dat hangt vooral samen met binnenlandse overwegingen. Want de Houthis, die dus, zoals ik al zei, heel weinig hebben gedaan om het bestaan van burgers aangenamer te maken en wat draaglijker in die jaren van oorlog, waren niet bijzonder populair in eigen land. Maar wat wel altijd erg leeft bij Jemenieten, en dat wisten de Houthis, is solidariteit te betonen met de Palestijnen. En toen dus op 7 oktober de oorlog uitbrak tussen Israël en Hamas, kozen de Houthis meteen partij voor Hamas. En daarmee waren ze een van de weinige organisaties in het Midden-Oosten die dat openlijk deden. En dat heeft ook in Jemen zelf tot enorm een golf van enthousiasme geleid. Dus toen bijvoorbeeld de eerste bombardementen van de Amerikanen en de Britten op lanceerinstallaties van de Houthis plaatsvonden afgelopen vrijdag, was er meteen een demonstratie van honderdduizenden Jemenieten in de hoofdstad Sanaa die allemaal daar hun instemming kwamen betuigen met het standpunt van de Houthis.
Dus het gaat hen echt, hè? Het gaat de Houthis echt om die sympathie van hun eigen bevolking te krijgen.
Ja, het is een makkelijke manier voor de Houthis om weer in de gunst te raken van de eigen bevolking en ook van de Arabische wereld als geheel. Want daar wordt wel bewonderend gekeken naar die Houthis die dan toch maar als enige zo'n beetje echt actie durven ondernemen tegen Amerika. Maar die acties van de Houthis die hebben wel tot gevolg dat de oorlog in de Gazastrook tussen Israël en Hamas zich nu echt dreigt uit te breiden naar andere delen van het Midden-Oosten, met name naar Jemen. En dat is weer tegen het zere been van onder andere Amerika.
Maar waarom zijn de VS en Groot-Brittannië dan zo hard erin gegaan?
Nou, zo heel hard zijn ze er eigenlijk ook niet ingegaan. Ze hebben natuurlijk wel bombardementen uitgevoerd op lanceerinstallaties en vliegvelden van de Houthis in Jemen. Maar er zijn niet heel veel doden bij gevallen. En dat was ook juist de opzet van de Amerikanen en hun bondgenoten om echt alleen zoveel mogelijk materiële schade aan te richten. Om dan die Houthis, hoopten ze, hun slagkracht wat te verminderen tegen die schepen die passeerden daar. Maar de Amerikanen hadden eigenlijk ook niet zo heel veel keus. Ze hadden al herhaaldelijk waarschuwingen afgegeven aan de Houthis, die de Houthis vervolgens naast zich neer hadden gelegd. En ondertussen bleven die acties van de Houthis aanhouden en werd de schade voor de internationale handel steeds zichtbaarder, doordat steeds meer rederijen niet langer containerschepen langs Jemen wilden sturen en in plaats daarvan dan maar koos voor de veel langere route langs de Kaap de Goede Hoop, die ook veel extra kosten met zich meebracht. En dat alles leidde tot een soort ontwrichtende werking op ook de westerse economie. Dus mede daarom hadden die Amerikanen op een gegeven moment het gevoel dat ze echt wel actie moesten gaan ondernemen. En dat hebben ze geprobeerd zo gedoseerd mogelijk te doen. Maar ondertussen hebben ze daarmee natuurlijk dan wel een bijdrage geleverd aan die uitbreiding van die oorlog uit de Gazastrook, die aanvankelijk zich dan vooral daartoe beperkte, maar nu toch echt wel ook elders oplaait.
En zijn er Arabische landen die de aanvallen van de VS en de VK steunen?
Alleen het kleine Bahrein heeft uiteindelijk zich aangesloten bij die coalitie die de Amerikanen probeerden op touw te zetten. En dat is natuurlijk eigenlijk weinig als je naar het hele Midden-Oosten kijkt. En dat heeft ermee te maken dat de Verenigde Staten zich in een moeilijke positie hebben gemanoeuvreerd. Die hebben vanaf het begin van de oorlog op 7 oktober zich pal achter Israël gesteld. En dat was aanvankelijk begrijpelijk, omdat er veel sympathie ook voor Israël was na het bloedbad dat Hamas daar in Zuid-Israël had aangericht. Maar naarmate er veel meer doden begonnen te vallen in de Gazastrook in de weken daarna, werd die houding steeds problematischer, die opstelling van de Amerikanen. Want de meeste Arabische landen willen daarom niet meer aan de kant van de Amerikanen meevechten tegen bijvoorbeeld de Houthis. Wat ze onder andere omstandigheden misschien wel zouden hebben gedaan, maar nu het om de Palestijnen gaat, een onderwerp dat in de hele Arabische wereld bijzonder gevoelig ligt, hebben ze daar geen trek meer in.
Ja, want hoe staan die andere landen rondom de Rode Zee dan tegenover dit conflict?
Nou, die hebben allemaal andere belangen die ook voor hen zwaar wegen. Egypte heeft natuurlijk aan de ene kant is er zeer bij gebaat dat de scheepvaart vrij kan blijven bewegen door die Rode Zee. Want die passeren dan het Suezkanaal waar Egypte heel veel geld aan verdient van ouds. Maar omdat ze weten, de Egyptische machthebbers, met name generaal Sisi, dat de bevolking in Egypte ook sterk op de hand is van de Palestijnen en Hamas en tegen Israël, wil Egypte zich toch niet openlijk scharen achter deze Amerikaanse acties tegen de Houthis bijvoorbeeld, die dus zeggen op te treden uit solidariteit met de Palestijnen en Hamas. En datzelfde geldt eigenlijk in zekere zin voor Saudi-Arabië, het andere belangrijke land aan de Rode Zee. Dat heeft dan daarbij nog een andere reden, namelijk dat Saudi-Arabië eigenlijk af wil van de oorlog waarin ze nog steeds officieel verkeren met de Houthis. En de Saoediërs willen nu eigenlijk liever een vredesverdrag met de Houthis. En daar was al lang over onderhandeld en het lag al min of meer klaar. Maar uiteindelijk is het nog steeds niet ondertekend door de Houthis, ook omdat die nog steeds op meer concessies van Saudi-Arabië hopen. Maar Saudi-Arabië wil op dit gevoelige moment dus ook liever de Houthis niet voor het hoofd stoten als het niet direct nodig is.
Dus als ik het goed begrijp, houden de meeste landen zich afzijdig nu in beide conflicten?
Ja, als je kijkt naar die Arabische wereld, dan zie je dat ook juist Egypte en Saudi-Arabië, maar dus ook de Verenigde Staten, in geen geval willen dat dit uitgroeit tot een regionaal conflict in het hele Midden-Oosten. Ze willen echt proberen om het te beperken tot de Gaza-oorlog.
Ja, dat begrijp ik. Dat willen de VS en die landen rondom de Rode Zee niet. Maar hoe groot is de kans dat het toch gaat gebeuren nu? Wat verwacht jij?
Nou, we weten natuurlijk nooit helemaal zeker hoe die dingen lopen. Maar alles wijst er toch nog steeds op dat niet alleen Saudi-Arabië, Egypte en de Verenigde Staten, maar ook Israël en ook Iran uiteindelijk toch niet uit zijn op een groter conflict. Een echte oorlog die het hele Midden-Oosten in lichte laaien zou zetten. Omdat dan ook de gevolgen voor alle partijen toch behoorlijk catastrofaal zouden kunnen zijn. De Amerikanen hebben bijvoorbeeld zelf ook voor wat betreft de Houthis en Jemen onderstreept dat ze in geen geval willen dat er een echte oorlog in Jemen, waarbij de Amerikanen een grote rol zouden gaan vervullen, zou tot stand komen. En tegelijkertijd hebben de Amerikanen ook Iran gewaarschuwd, weten we uit diplomatieke bron, om vooral niet acties te ondernemen die als een escalatie zouden kunnen worden gezien. Want dan zullen de Amerikanen ook niet aarzelen om keiharde tegenmaatregelen te nemen tegen Iran. En Iran weet dat er Amerika natuurlijk wat dat betreft heel wat in zijn arsenaal heeft en dat ze echt op moeten passen. Maar ondanks die overwegingen valt natuurlijk niet helemaal uit te sluiten dat sommige van die speldenprikacties, waar bijvoorbeeld de Houthis dan veel van gebruik maken, maar die je ook wel hier en daar elders al ziet in het Midden-Oosten, dat die toch zullen worden opgevat als een provocatie die een nog weer veel harder antwoord van de aangevallen partijen vergt. En dan zou natuurlijk zo'n confrontatie toch makkelijk uit de hand kunnen lopen. En voor je het weet heb je dan wel degelijk die escalatie die iedereen eigenlijk liever zou vermijden.
Over speldenprikjes gesproken. Mm-hmm. Hoe is het afgelopen met het Griekse schip dat werd beschoten door de Houthis?
Nou, dat is relatief goed afgelopen. De raket had wel doel getroffen, maar veroorzaakte alleen maar lichte schade aan de Zografia. Dus na inspectie was de bedoeling dat dat schip zijn reis naar de Middellandse Zee zou hervatten. Daarna hebben de Amerikanen wel weer meteen toch voor een antwoord ook gekozen. Ze hebben opnieuw een bombardement uitgevoerd op een plek waar de Houthis bezig waren om ballistische raketten in gereedheid te brengen. En die zijn daarbij vernietigd, 4 stuks. Of dat dan weer leidt tot een nieuw antwoord van de Houthis op voorbijvarende schepen moeten we afwachten. Maar het zou nog steeds kunnen dat die speldenprikken natuurlijk weer tot nieuwe confrontaties aan beide kanten leiden.
Dankjewel, Floris.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. 1 verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Lotteke Bogert, Ruben Pest en Bas van Win. Coördinatie Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag, morgen weer.
Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie. En helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.